Spuigasten met Jeannot van Beurden.
Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Gepresenteerd vanuit de, niet de Centrale Bibliotheek aan het Spui, maar vanaf de Kalvermarkt, vanuit Tribes. En Spuigasten presenteer ik altijd samen eigenlijk met mijn gasten, want zonder gasten heb je geen programma. Vandaag ga ik het hebben over het Haagse Klimaatakkoord. En in de tweede helft over komt de Haagse Ombudsman. Aldi Steehouwers, hij presenteerde deze week een rapport, eigenlijk een jaarverslag over hoe het is gegaan in Den Haag. Daaruit bleek eigenlijk dat de gemeente te weinig contact heeft met haar inwoners, waardoor zij soms onterecht in de problemen komen. Dat dus straks vanaf ongeveer 11:30, maar ik ga het nu eerst hebben over een duurzaam en groen Den Haag. In 2030 moet de stad namelijk klimaatneutraal zijn. En om dat te halen presenteerden wethouders Robert Barker en Arjen Kapteins deze week het Haagse Klimaatakkoord. Nou, ze zijn hier beide bij mij in de studio. Welkom.
Goedemorgen.
Fijn dat jullie er zijn. Ik zag op de site van Den Haag FM een feestelijke foto bij de presentatie. Allemaal mensen met bordjes, met groene duimpjes erop of gele. Dat is ook Haags natuurlijk. Hebben ze allemaal meegewerkt aan dat plan, die mensen eigenlijk, die daar zo enthousiast op stonden op die foto?
Jazeker, hebben in totaal meer dan 700 mensen zijn hierbij betrokken geweest. En uiteindelijk hebben we met dit akkoord 38 deals, dus 38 concrete afspraken gemaakt hoe we de stad leefbaarder en groener en duurzamer gaan maken. Met 115 organisaties. Dus er zijn echt heel veel mensen bij betrokken geweest. En we hadden inderdaad woensdag de aftrap en de groepsfoto waar je naar refereert.
Ja.
Het was een hele goed bezochte bijeenkomst. En dat,
klinkt als een hoop mensen en een hoop partners. Wat voor partners zijn dat, Robert Barker?
Ja, ik denk dat het dus heel mooi is dat er zoveel inderdaad zijn. En dat er dus veel mensen zo echt bezig zijn met het bijdragen aan een beter wereld. En dan kan je aan denken aan partners. Bijvoorbeeld hiervoor hebben we natuurlijk de Grote Marktstraat. Daar is bijvoorbeeld ook een deal waar gesproken wordt met vastgoedeigenaren om die daken bijvoorbeeld te gaan vergroenen. Zoals bijvoorbeeld Leiden Universiteit dat komt, het stadhuis zelf. Op die manier kijk je van hoe kan je nou samen zorgen voor een groenere stad. Dat is bijvoorbeeld een van die deals.
Kunnen ondernemers bijvoorbeeld dus zijn?
Ja, het kunnen ondernemers zijn, maar ook gewoon burgers. Dus gewoon samen een goed idee om samen te gaan werken om bij te dragen aan een groenere toekomst.
Ja, maar wat ik zelf wel heel tof vind aan dit akkoord is dat we ook de internationale gemeenschap aan ons hebben weten te binden.
Dat is het inderdaad.
Dus er zijn ook, een aantal internationale deals met de ambassades, met de internationale instellingen en met NGO's. Hè. We zijn natuurlijk de internationale stad wat dat betreft. Ongeveer 10% van de mensen die hier woont is een expert. Die werkt bij een internationale organisatie of heeft daar iets mee te maken. En ook met hen hebben we afspraken gemaakt om hele concrete stappen te gaan doen om onze stad leefbaarder te maken.
Ja, je zegt heel blij te zijn eigenlijk dat zij bij dit plan nu betrokken zijn. Is dat ook nieuw dat zij zo betrokken zijn bij zo'n klimaatplan voor de stad?
Ja, het is natuurlijk best wel bijzonder, want de ambassades zijn natuurlijk vooral met andere dingen bezig. Maar ze zijn natuurlijk ook gewoon onderdeel van onze stad. En dingen die we bijvoorbeeld met hen aan het afspreken zijn is dat hun werknemers ook meer met de fiets door de stad gaan. Dat ze hun gebouwen verduurzamen. Dat ze de tuinen die ze hebben groener maken. En daar kun je hele mooie afspraken over maken. En daar is echt nu een netwerk ontstaan. Ook om ideeën uit te wisselen en ook elkaar daarin verder te helpen.
Gaat het dan inderdaad vooral om van die praktische dingen? Inderdaad, dat zij ook wat vaker de fiets bijvoorbeeld kunnen pakken. Of als de auto van de ambassadeur op de stoep staat te wachten, dat de motor even uit wordt gezet. Of gaat het bijvoorbeeld ook om kennis delen, financiële middelen? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, wat ik mooi vind is dat we vaak met hele praktische dingen beginnen. Want je wil vooral niet vergaderen. Je wil gewoon met elkaar gaan laten zien hoe het werkt. En dan ontstaat er een enthousiasme. En op basis daarvan kun je ook naar de grotere thema's. En,
ja, er is enthousiasme.
Er is heel veel enthousiasme, ja.
Heel veel?
Ja. Nee.
Dat is mooi. Volgens mij zie ik jullie ook allebei glunderen. Dus bij jullie ook enthousiasme te zien. Ik vroeg me eigenlijk af, zijn jullie klimaatdrammers of klimaatdoeners?
Nou, we proberen beide een beetje te zijn, denk ik. Maar het mooie van dit akkoord is dat wij niet de klimaatdoeners zijn als gemeente. Maar dat het vooral initiatieven uit de stad zijn. Dat is het aanbod dat we ongeveer een jaar geleden hebben gedaan aan iedereen in de stad. Help ons mee. We hebben enorme ambities als Den Haag. Maar we kunnen het niet alleen. We willen het ook niet alleen. En het afgelopen jaar is heel hard gewerkt door al die organisaties en ook bewonersinitiatieven bijvoorbeeld, om ja, initiatieven een stap verder te brengen. En bij al die afspraken zeggen we dan als gemeente, wij doen ook mee en wij gaan ook meehelpen om jullie initiatief tot een succes te maken.
Robert Barker, ik hoorde jou vooral lachen, maar zie jij het vooral als dat je een klimaatdoener of een drammer bent?
Nou, volgens mij laten we vooral concreet zien wat je kan doen. Als je kijkt naar, ik noemde het voorbeeld van de Grote Marktstraat, waar je echt gaat kijken van hoe kunnen we de daken vergroenen. Dat doen we als gemeente zelf ook. En we hopen dan en verwachten dan dat andere organisaties dat ook doen. En dan pak je het samen op. Dus volgens mij als college laten we ook vooral zien wat we willen gaan doen. En dat doen we ook op verschillende manieren. Er zijn zoveel voorbeelden te geven van wat we allemaal doen. Dus volgens mij moeten we vooral laten zien dat dit een eerste stap is op weg naar veel meer wat nodig is om uiteindelijk de klimaatcrisis aan te pakken.
Ja, het zijn eigenlijk twee termen die vooral gebruikt werden bij onze klimaatminister Rob Jetten natuurlijk. Dat klimaat drammen of doen. De tegenstanders die noemen hem vaak dan een drammer en de voorstanders zeggen nee, hij is juist aan het doen en dat is wat nodig is. In Den Haag kan ik me ook voorstellen dat er wat mensen zijn die vooral denken van het is klimaatdrammen, de auto moet de stad uit, we moeten van het gas af en ik zag zelfs dat baby's eerder uit de luiers moeten. Begrijpen jullie dat bijvoorbeeld sommige mensen dat zien? Op die manier?
Ja, op zich hebben we daar natuurlijk begrip voor. Iedere verandering, ja, dat vraagt iets van mensen. Maar ik denk dat we dit vooral natuurlijk voor het grotere verhaal doen. Hè. Robert en ik zijn allebei heel optimistische personen. Maar als je gewoon naar de wetenschap luistert en je ziet, ja, op wat voor catastrofe we dreigen af te stevenen als aarde met elkaar. Ja, dan vind ik dat we als Den Haag aan onze stand verplicht zijn om gewoon te laten zien op een positieve manier dat die verandering echt kan. En het brengt natuurlijk ook gewoon heel veel voordelen met zich mee. Hè? Als je je huis gaat isoleren, dat hoef je wat ons betreft niet voor het klimaat te doen. Je mag het ook doen omdat je daarmee gewoon geld bespaart omdat je gasrekening lager wordt.
Eigenlijk is het dus om vooruit te kunnen gaan op dit punt, moet het op sommige plekken af en toe een beetje pijn doen.
Ja, ik denk dat een transitie soms wel pijn doet. Maar het is wel echt nodig. Wat Arjen zegt, je wil natuurlijk niet in de zee belanden, zeg maar, als Den Haag. Je staat nu aan de kust, maar je wil niet in de zee.
Misschien als het een hele warme zomerdag is, even een duik, maar...
Ja, dat is zelf inzwemmen, ja. Maar ik denk, als je kijkt naar de zeespiegelstijging, als je kijkt naar de periodes van droogte, wateroverlast, we zien steeds meer die signalen. We willen dat zoveel mogelijk beperken. Dus die klimaatcrisis zoveel mogelijk beperken. En daar is echt wel wat voor nodig. En ook, er is ook wel echt wat voor nodig om de gevolgen, want die gevolgen gaan we voelen we nu ook al, om daarmee om te gaan. En dat is de reden waarom we bijvoorbeeld zeggen, ja, je moet ook die stad flink gaan vergroenen.
Goed, naar dat klimaatakkoord dat jullie deze week hebben gepresenteerd. Het doel is klimaatneutraal in 2030, hè?
Ja,
dat is de ambitie.
Dat is de ambitie, ja, het doel. De ambitie, dat staat inderdaad, dat staat ook in dat klimaatakkoord eigenlijk dat jullie hebben gesloten. Ik vroeg me af, wanneer zijn we eigenlijk als Den Haag klimaatneutraal? Hoe ziet dat eruit? Of wanneer zijn we dat?
Ja, dat is voor Den Haag relatief eenvoudig. Want we hebben nauwelijks landbouw en ook nauwelijks grote industrie. Dus als alle woningen en kantoren van geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. En ook de mobiliteit. Als de auto's allemaal op een duurzame manier aangedreven worden. Dan zijn we echt al een heel eind als dat zover is.
Dan heb je het nu over allemaal. Dus dan is het ook echt nodig dat alle huizen in Den Haag stuk voor stuk en alle auto's in Den Haag allemaal stuk voor stuk duurzaam zijn. Niet meer op het gas rijden of niet meer op fossiele brandstoffen.
Ja, daar gaan we naartoe. Hè. En of 2030 dan echt haalbaar is, daar zou je over kunnen discussiëren. Maar wat mij betreft zit in die discussie niet de energie. Wat onze ambitie vooral zegt, is dat we de komende jaren grote stappen moeten zetten om daar te komen. Dan zal er na 2030 nog best wel wat werk te doen zijn. Maar alles wat we de komende jaren doen, dat hebben we gedaan. En we willen als Den Haag echt die koploperrol invullen.
Ja, het is inderdaad, ik begrijp dat je zegt van we moeten niet de discussie voeren van gaan we dat precies in 2030 halen of misschien is het vooral een streven waar we gewoon hard aan moeten werken. Nou is het natuurlijk wel zo dat is ook zo'n klimaatakkoord van Parijs, het is wel iets, we moeten op een gegeven moment ergens naartoe gaan werken. Dus ook voor jullie is er denk ik wel een punt waar je naartoe moet en dat ook op een gegeven moment moet gaan halen in plaats van dat het alleen een streven is, toch?
Jazeker, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben daar de stad voor nodig, daar zit klimaatakkoord belangrijk bij, maar we moeten...
We hebben heel veel klimaatdoeners nodig.
Ja, we moeten het ook natuurlijk dit samen met Europa en de Rijksoverheid doen. Europa is nu bezig met een doel om in 2040 90% emissiereductie te gaan bereiken. Als vandaag zeggen we, wij willen het sneller. Wij willen dat eerder bereikt wordt. En in die wisselwerking zitten we natuurlijk.
Is er ook een optie waarin je bijvoorbeeld een deel van de huizen die zijn dan al van het gas of een deel nog niet, maar dat de stad ook op een andere manier bijvoorbeeld wat doet om toch onderaan de streep klimaatneutraal uit te komen? Of is het echt de manier is om allemaal van dat gas af te komen? Want dat is wel een flinke opgave natuurlijk voor een stad als Den Haag, waar denk ik heel veel huizen dat nog niet hebben.
Ja, nou, ik denk dat als je kijkt naar soort van de ambitie om klimaatneutraal te worden, is natuurlijk veel nodig. En als je gewoon ook, je moet het ook op een wereldwijd schaal zien. Er is echt wel heel belangrijk om die 2 graden niet te halen, omdat we weten wat de grote gevolgen zijn. Dus dat betekent dat je ook op andere manieren, bijvoorbeeld in je consumptie, anders kan omgaan. Ik bedoel, je draagt ook bij aan een betere wereld door meer plantaardig te eten, door bijvoorbeeld minder te vliegen. Dat zijn allemaal dingen die niet per se direct in Den Haag gebeuren, maar wel bijdragen aan een beter wereld en het aanpakken van het klimaatprobleem bijvoorbeeld.
Goed, en uiteindelijk is er dus een opgave. Hoe gaan we meten waar we naartoe gaan? Zeg maar, hoe gaan we bijhouden van, gaan we van dat gas af? Bereiken we de doelen? Hoe gaan jullie dat monitoren?
Ja, dat vindt de gemeenteraad ook heel belangrijk en terecht. We gaan een stevig monitoringsprogramma hier opzetten. En niet alleen op het klimaatakkoord, maar ook gewoon op alle dingen die we als gemeente hiervoor doen. Er wordt een klimaatdashboard ontwikkeld, zodat we over een tijdje ook real life kunnen kijken hoe ver staan we nu met de doelstelling klimaatneutraal worden. En wat ik ook mooi vind is dat we gaan een klimaatraad inrichten. Dat wordt een groep mensen vanuit de wetenschap, vanuit bewoners, vanuit, ik hoop ook wat jongeren en ook mensen van bedrijven. En die gaan ons ook helpen bij het monitoren en het volgen van de voortgang van al deze deals. En die klimaatraad, die Haagse Klimaatraad, die kan het college, Robert en mij dus ook gevraagd en ongevraagd gaan adviseren over allerlei thema's die raken aan klimaatverandering.
En dat draagt ook bij aan dat monitoren dan?
Ja, zij gaan ons als externe buitenboordmotor
gaan ze jullie controleren?
Ja, gaan ze ons helpen bij het bewaken van de voortgang.
Goed, ik zit in een beetje een ongemakkelijke situatie, want de volgende gast staat buiten te wachten en ik ben alleen, dus de deur kan niet open worden gedaan. Nou heb ik bedacht, als jullie nou even vertellen, er zijn eigenlijk een aantal thema's opgenomen in dat akkoord. Ik heb ze gelezen, de luisteraar waarschijnlijk nog niet. Die 4 thema's, als jullie kort die even kunnen toelichten, doe ik de deur open voor mijn gast en dan kunnen we daarna ingaan op die thema's.
Leuke is dat
een leuke
het leuke innovatie ook past het bij het klimaatakkoord en de streven naar een betere wereld.
Goed, dus als jullie even die 4 thema's kort kunnen toelichten.
Ja, en ook heel veel vertrouwen wat we nu krijgen. Dat vind ik ook wel passen bij deze manier van werken. Nou, het zijn deals die aan het hele scala van duurzaamheid raken. Dus ze gaan over duurzaam vervoer, over warmtenetten, over het isoleren van onze woningen. Maar ook over circulaire economie bijvoorbeeld. Hè? Dus wat je vertelde over baby's die minder luiers gaan gebruiken. Dat is een deal waar we jonge ouders gaan trainen om hun baby's eerder zindelijk te maken. Want we weten dat als dat lukt om je babytje eerder op het potje te krijgen, dan scheelt dat natuurlijk heel veel luiers. Vroeger is mij verteld, waren baby's zindelijk toen ze rond het eerste jaar. En dat is in de loop van de tijd verschoven naar nu vaak rond het tweede of derde jaar. Dus daar is echt wel winst
te halen. Iets te veel ingepamperd, letterlijk. Goed, even kijken waar jullie zijn gebleven. Want ik had de 4 thema's voor mijn neus aan: de energietransitie, duurzame mobiliteit, duurzame leefomgeving en een circulaire economie. Dat zijn eigenlijk de 4 grote thema's.
Ja, misschien nog even aanvullend op duurzame leefomgeving. Want dat gaat natuurlijk vooral over eigenlijk niet per se het voorkomen van klimaatverandering, maar ermee omgaan. Dus dat gaat vaak over wat ze noemen klimaatadaptatie. En ik noemde dat voorbeeld van die groene daken, maar je hebt ook een mooie initiatieven bijvoorbeeld in de Binkhorst om te kijken van hoe kunnen we dat vergroenen, vrij versteende plek. Of bijvoorbeeld bij Huygenspark. Zijn dat soort initiatieven die ook gewoon bijdragen aan het tegengaan van de hittestress, het tegengaan van droogte, omgaan met wateroverlast. Dat zijn bijvoorbeeld ook thema's.
Ik zag gisteren inderdaad ook nog een tweet van jou over dat morgen zondag het Piet Heijnplein officieel Fossiel wordt geopend. Daarbij zei jij van zo dragen we bij aan een klimaatadaptieve stad. Dat zijn natuurlijk weer mooi gemaakt met dat water dat zo doorloopt. Zijn wel bomen bijgeplant. Is dat dan dus een manier om dit te doen? Of is dit
dat is zeker
de manier waarop we dat gaan redden?
Wat, juist door open water kan je beter omgaan met de klimaatverandering. Dus je vangt de water op. Ook in tijden van heel veel regen. Ik denk dat je breder kan kijken van ja, als gemeente ben je verantwoordelijk voor de openbare ruimte. En een keuze tussen een tegel of bijvoorbeeld water of groen, dat is best wel een belangrijke in strijd tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. En dit is een van die voorbeelden waar je zegt van laten we nou een overkluiste gracht openmaken, zodat we ook meer waterberging bijvoorbeeld hebben.
Goed, die energietransitie die net dus ook als een van die vier thema's genoemd werd, dat is wel een van de belangrijkste punten in het plan, hè?
Ja, dat is een
van de ook wel de grootste uitdaging.
Een van de grootste opgaven die we met elkaar hebben. Ja, hoe gaan we van onze afhankelijkheid van aardgas afkomen?
In een notendop, wat is het plan daarvoor?
Ja, daar zijn we als gemeente natuurlijk wel langer mee bezig. Maar wat ik heel mooi vind is dat in het klimaatakkoord een aantal bonusinitiatieven zijn. Onder andere in Mariehoeve. Waar bewoners samen zeggen wij willen aan de slag met echt lokale oplossingen. Lokale warmtenetten aan een duurzame bron. En we gaan dat als gemeente heel erg ondersteunen. En een ander deal gaat over het inregelen van een... Van back-office is een organisatie waar bonusinitiatieven elkaar ook actiever kunnen vinden. Zodat we ook bonusinitiatieven makkelijker van elkaar kunnen gaan leren. Want er zijn op heel veel plekken in de stad zijn mensen hierover aan het nadenken, zijn mensen hiermee bezig. En vanuit de stad kwam het idee, laten we ervoor zorgen dat die mensen elkaar makkelijker kunnen vinden. Dat gaan we als gemeente ook ondersteunen.
Dat zit dan nog heel erg in het nadenken en in het samen dat bespreken. En hoe zit het dan in het doen? Als we het nog over weer klimaat doen hebben.
Dit zijn meer de bonusinitiatieven. Maar we hebben ook een deal met de grote woningbouwcorporaties om 50.000 woningen te gaan isoleren. En we hebben bijvoorbeeld ook een deal...
50.000 moeten er van het gas af, hè?
Die moeten uiteindelijk van het gas af. En stap 1 is om het energiegebruik danig terug te brengen. Dus door isolerende maatregelen. En dan willen we natuurlijk meteen die stap zetten naar naar een andere manier van warmtevoorziening. En wat ook een hele grote deal is met de grootste werkgevers in onze stad, hebben we de afspraak gemaakt dat zij hun voor hun mobiliteit, dus hoe mensen naar kantoor komen, ja, dat we daar ook hele concrete afspraken over gaan maken om zo ook de bereikbaarheid en het aantal auto's in de stad terug te dringen, maar dan vanuit de rol die werkgevers hebben.
Nou, even over die 50.000 huizen dan die dan dus van dat gas af moeten, dat is inderdaad het streven. Landelijk is er een enorm energietekort natuurlijk. Huizen hebben we voorbeelden van gezien, die zijn af, maar op dit moment bijvoorbeeld nog onbewoonbaar omdat ze nog niet kunnen worden aangesloten op het net. Hetzelfde geldt ook voor bedrijven bijvoorbeeld. Hoe zit dat dan in Den Haag? We hebben hier natuurlijk ook dezelfde opgave, lijkt mij.
Ja, we hebben hier ook helaas delen van de stad ook last van netcongestie. En daar kunnen die warmtenetten juist bij helpen. Hè? Want wat we niet willen is dat in delen van de stad die geschikt zijn voor collectieve oplossingen, dus bijvoorbeeld voor geothermie en dus warmte halen uit de diepe ondergrond hier onder Den Haag, en dat vervolgens met buizen naar de stad brengen. Dat kost veel minder elektriciteit dan allemaal een eigen warmtepomp. En dus ook juist om het elektriciteitsnet te ontlasten, kunnen dat soort oplossingen heel erg helpen.
Klinkt in ieder geval wel nog als volgens mij een hele flinke opgave, aangezien dus dat warmtenet is er nu nog niet, of in ieder geval nog niet heel grootschalig. Dat net nu, het stroomnet, zit goed vol. Zoals ik net ook schets, landelijk zie je ook wat dat dan doet. En wij hebben het eerdere keer gehad over het warmtenet.
Ja.
Toen was het eigenlijk, in ieder geval was de conclusie dat het op dat moment nog te vroeg was, omdat het nog niet volledig haalbaar was. Is dat dan 2030, dus ja, iets meer dan 5 jaar, is het haalbaar om dat allemaal binnen die tijd te realiseren? Of om daar die vaart in te krijgen?
Ja, het gaat ons nog steeds lukken om richting 2030 hier hele concrete stappen in te zetten. En ook we moeten de geothermiebronnen gaan ontwikkelen. We moeten die warmtenetten gaan aanleggen. Dat zijn natuurlijk echt ook meerjarige projecten. Er is nu ook heel veel om te doen, ook in de landelijke politiek. Ik ben ervan overtuigd dat nu het Rijk ook hun been lijkt bij te trekken. Hè. Er komt echt heel veel meer geld beschikbaar, ook voor een stad als Den Haag, om die warmtenet aan te gaan leggen. Dat ons heel erg gaat helpen om het ook op een betaalbare manier te doen. Want dat was... Hè, toen we hier eerder over spraken, ging het vooral daarover.
Over financiën.
Ja, en we zien nu dat die urgentie, zeg maar, het verhaal wat we als Den Haag toen naar buiten brachten, dat behoorlijk weerklank heeft gevonden, ook bij de Tweede Kamer. En ja. Dat gaat ons dus...
Er ligt nou daar dus inderdaad een wetsvoorstel eigenlijk voor een aanpassing van de huidige wet, waardoor dan het per 1 januari 2025 zou moeten gaan helpen dat het financieel draagbaarder wordt.
Ja, want we willen het natuurlijk ook op een rechtvaardige manier doen. We willen de rekening voor de transitie, die moet natuurlijk niet bij de mensen in de stad komen liggen. Die moet komen liggen bij ons als overheid. Want dit is een gezamenlijke opgave die we met elkaar hebben.
Want op dit moment hoor ik dus heel erg van, we moeten van dat gas af met die huizen. We moeten het gaan doen, het liefst ook zo snel mogelijk. Kan dat nu dan dus eigenlijk? Want er is dat stroomnet zit eigenlijk vol. Dat warmtenet, dat is er nog niet. Hoe snel kan het dan? Hoe haalbaar? Hoe snel?
Nou, er kunnen nu al sowieso heel veel dingen wel. Hè? Dus,
Dat is NNN. Maar dit is een hele belangrijke stap, denk ik.
Iedereen in de stad Den Haag, er is geen enkele belemmering om je huis te isoleren, om zonnepanelen op je dak te leggen, om je dak te vergroenen, om in je straat te kijken. Hoe kunnen we met elkaar de straat groener maken? In het beleid van de gemeente zien we hele grote kansen voor... Ja, vrij grootschalige warmtenetten. Daar hebben we ook die bronnen bij nodig. Ja, een van de dingen die we daarvoor gaan doen is een publiek warmtebedrijf oprichten. Daar heeft de gemeenteraad ook ons om gevraagd om dat te doen. En dus we gaan als gemeente ook zelf actief instappen om te kijken met andere partijen. Hoe kunnen we die hoe kunnen we als gemeente ook dat actief gaan aanjagen en ook zelf daar onderdeel van gaan zijn. En hoe snel dat precies gaat, dat zal de komende maanden moeten gaan blijken. Maar het doel en de ambitie, die blijven hetzelfde.
Wordt nu natuurlijk ook flink bijgebouwd. Veel appartementen, je hebt natuurlijk het CID, lastige termen zijn dat altijd. Maar daar wordt flink bijgebouwd. Hier bij het station hebben we natuurlijk ook veel bijgebouwd. Ik neem aan dat ook allemaal dan duurzame woningen worden.
Alle nieuwbouw die is sowieso van het gas af.
Maar past dat nu dan nog allemaal op het net? Weten we al of dat echt gaat lukken?
Ja, voor het stroomnet is is een probleem. Daar gaan de komende jaren ook miljarden in geïnvesteerd worden om dat ook in Den Haag weer op peil te houden.
Maar is het vanaf de opleveringsdatum van die appartementen en van die woningen allemaal, is het op dat moment ook haalbaar dat iedereen daar gelijk in kan? Telefoon aan de oplader, kacheltje aan, kokosavond.
We zijn daar iedere dag met Stedin en andere aanbieders over in gesprek. En dus we hebben nu geen signalen dat acuut tot problemen leidt. Het betekent wel dat er veel geïnvesteerd moet worden. En dat betekent ook dat er nog veel transformatorhuisjes gebouwd moeten worden en veel kabels gelegd moeten worden. Dus we gaan er als stad wel enorm investeren. Maar dat gaat ook heel veel teweeg brengen. Er moet ook echt nog heel veel gaan gebeuren de komende jaren. En dus mensen gaan ook in alle straten zien dat de energietransitie gaande is.
Ja, en ik zag inderdaad ook, dit gaat dan over woningen, maar het gaat bijvoorbeeld ook over het verkeer. Dat viel net ook al even. Die auto's die iedereen dan elektrisch moet gaan rijden, die moeten ook weer van stroom worden voorzien. Nog meer vraag van het net. Maar ik zag dat daar een creatieve oplossing bij was. Iets met de HTM of hoe zit dat?
Ja, dat is ook een van de deals met HTM om het hoogspannings, zeg maar de hoogspanningskabel van de tram, om die door de hele stad loopt natuurlijk, om die stroom die daarin zit eigenlijk te gaan gebruiken ook om laadpalen mee te voeden. Want die kabels die zijn natuurlijk alleen maar nodig op het moment dat de tram er aankomt. Dus zeg maar een paar minuten per uur. En de rest van de tijd zit er heel veel stroom die eigenlijk niet gebruikt wordt. En het idee is, kunnen we die stroom dan in de tussentijd niet aftappen om op zo'n manier auto's op te gaan laden.
Ja, en natuurlijk s'nachts sowieso auto's hebben daar over het algemeen natuurlijk dan stroom nodig. En juist HTM rijdt vaak niet s'nachts.
Nee, dus eigenlijk is het idee, er loopt al een heel netwerk door onze stad. Wat we nu gebruiken voor trams, maar die we nog voor veel meer dingen kunnen gaan gebruiken. En dat is een mooi voorbeeld van echt innovatieve ideeën die echt, als dat eenmaal blijkt te kunnen, natuurlijk heel veel potentie hebben.
Ja, jullie hebben natuurlijk verschillende portefeuilles. Robert Bakker, jij bent nog iets stiller geweest misschien dit interview. Noem nou nog eens iets wat vanuit jou nog echt een belangrijke toevoeging is ook aan dit klimaatakkoord.
Ja, nou, ik denk dat wat ik vooral belangrijk vind is die koppeling tussen enerzijds dat je echt moet zorgen dat je de klimaatcrisis aanpakt en anderzijds dat je echt maatregelen moet nemen om te gaan met de gevolgen ervan. Omdat je gewoon ziet dat er grote gevolgen zijn. En wat ik belangrijk vind is om te zien dat er bij heel veel burgers en organisaties ook die bewustzijn is om dat ze willen vergroenen. En als gemeente kunnen we dat ook gaan doen en dat doen we ook. Maar er is natuurlijk een heel groot deel van de ruimte is ook particulier. Dus je moet ook hebben dat mensen bijvoorbeeld met operaties zoals Steenbeek en zo, dat er bewustzijn is om echt, dat het wenselijk is, ook voor een fijne leefomgeving, maar ook om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, om flink te vergroenen. En dat vind ik wel echt heel belangrijk.
Nou, volgens mij zijn er in ieder geval voldoende plannen. Zijn er ook voldoende financiële middelen in de stad om dit allemaal nu zo te gaan doen? Is er voldoende geld beschikbaar?
Bijvoorbeeld met het coalitieakkoord is flink middelen beschikbaar gesteld om te vergroenen. Dus we komen ook met een actieplan versteende wijken om die echt aan te pakken. Daar zijn miljoenen voor beschikbaar. En die gaan we ook inzetten om de openbare ruimte bijvoorbeeld te vergroenen.
En dat is dan op manieren zoals bijvoorbeeld bij het Piet Heijnplein dat je net noemde?
Ja, ik denk dat het Piet Heijnplein net wat anders is.
Je kan niet over vooral ineens een gracht aanleggen. Nee, dat is lastig. Maar
ik denk
dat
de middelen zijn in ieder geval voor bijvoorbeeld dat ik denk rond Hollandspoor zijn we nu bezig. Om daar echt gewoon waar te veel verstening, wat niemand gebruik van maakt, kunnen we daar gewoon niet een plantvang van maken. En op die manier met kleine beetjes in totaal een heel groot vlak vergroenen.
Nou, in ieder geval een mooi plan, denk ik, maar met flinke uitdagingen nog steeds. Dus iets waar jullie de komende tijd nog flink voor zullen strijden. Misschien flinke wallen zullen oplopen, want jullie zijn hard aan het werk. Er speelt ook nog iets met een zero-emissiezone, volgens mij.
Zeker.
En jullie daar ook nog een beetje druk mee. Een klein beetje maar. In ieder geval, dank jullie wel dat jullie tijd konden maken om vanochtend hier te vertellen over het Haagse Klimaatakkoord. Ja, pak het er een keertje bij, zou ik zeggen. Lees het eens door. En wat kunnen de mensen nou dus zelf nog concreet doen vanaf nu eigenlijk?
Nou, iedereen die een idee heeft of die als die door de deals scrolt, denkt van dat vind ik leuk om hier aan mee te werken, die is van harte welkom. Staat ook in het stuk waar je dan een mailtje naartoe kan sturen. Want dit moet het begin zijn van nog veel meer deals en nog veel meer afspraken. En Rob en ik hopen dat we over een half jaar of over een jaar weer zo'n grote bijeenkomst kunnen organiseren. Met dan weer heel veel meer nieuwe organisaties die zich hier ook bij achter scharen.
Helemaal goed. Wethouder Arjen Kapteins en wethouder Robert Barker, bedankt voor jullie komst en fijn weekend. Succes met de plannen. Vorig jaar kwamen er honderden klachten binnen bij de ombudsman in Den Haag. Uit deze klachten blijkt dat de gemeente te weinig contact heeft gehad met haar inwoners, waardoor soms onterecht mensen in de problemen zijn gekomen. Zo oordeelde de ombudsman dus deze week in haar jaarverslag. Om het erover te hebben is aangeschoven ombudsman Addy Steehouwer vanuit Den Haag. Dus welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Hartstikke goed. Ja, ik vraag me eigenlijk af, zo'n gemeentelijke ombudsman. Je hebt een nationale ombudsman, die kennen we inderdaad allemaal. Die is ook bij de toeslagenaffaire heel erg betrokken geweest. Maar je hebt ook een gemeentelijke ombudsman. Hoe belangrijk is dat we als stad zo'n ombudsman hebben in Den Haag?
Nou, het is heel belangrijk, omdat een gemeentelijke ombudsman is ook dichtbij. En dat doet deze ombudsman ook door elke week ergens in een bibliotheek aanwezig te zijn. Zodat de mensen die vragen hebben over hoe het met de gemeente gaat en of ze terecht een klacht hebben, gewoon binnen kunnen lopen. En met ons daar een praatje over beginnen in plaats van brieven schrijven, bellen. Voor een heleboel mensen is het toch fijn om gewoon even in gesprek te gaan.
Ja, en daaruit komen dus de klachten waaruit ook onder andere dit jaarverslag is gekomen. Is het dan dus belangrijk om dat te bundelen na een jaar en eigenlijk te kijken van, nou, hoe gaat het op dit moment?
Ja, ook dat is belangrijk, maar natuurlijk lopende het jaar ook. Als het je opvalt dat er heel veel klachten over een bepaald onderwerp zijn, ondernemen we meteen actie.
Het is niet dat jullie een jaar wachten, het allemaal opschrijven en dan in één keer naar buiten komen.
Er kon wel eens iets aan de hand zijn in de gemeente. Nee, absoluut niet. Kijk, het belangrijkste is, we proberen voor iedereen die een klacht heeft, met één contact te leggen en een oplossing te verzinnen, als dat mogelijk is. Maar ja, iedere keer hetzelfde probleem aan de orde stellen bij de gemeente. Dat heeft op de duur natuurlijk geen effect meer, want dan wordt die zaak opgelost. Maar wat de bedoeling is van dat mensen klagen, is dat er ook iets verandert. Heel veel mensen zeggen, ik klaag erover, bij mij is het gebeurd, maar ik zou zo graag willen dat de gemeente dit weet, zodat ze het voor andere mensen beter kan doen.
Ja, omdat ze zelf dan het hebben ervaren. Misschien kan daar nog niks gebeuren, maar het gaat vooral om de toekomst.
Precies, ja. En dus dat doen we ook onder andere door een jaarverslag uit te brengen. En het mooie van het jaarverslag is, dat gaat rechtstreeks naar de gemeenteraad. Eigenlijk de opdrachtgever van de ombudsman. En die kan aan de hand van dat jaarverslag gewoon ook zelf even kijken. Hebben wij zelf voldoende aandacht besteed aan deze onderwerpen? Moeten we op een andere manier aandacht besteden aan dit onderwerp? En zo ons jaarverslag daarvoor gebruiken.
Ja, ik las geloof ik iets van 740 klachten dan die dit jaar bij elkaar gebundeld zijn tot dit verslag. Wie zijn de mensen dan dus die klachten indienen en wat voor klachten hadden zij vooral dit jaar?
Nou, die klachten komen overal uit de stad. Het zijn mensen die afhankelijk zijn van de dienstverlening van de gemeente. Als je bijvoorbeeld door een uitkering of door huishoudelijke hulp of hulp aan je kind langdurig contact hebt met de gemeente, ja, dan gaat er wel eens iets mis. Maar het zijn ook mensen die een eenmalig contact zoeken met de gemeente. En ja, wat ons opviel was dat het vooral bij parkeren speelt. Dat mensen contact hebben met de gemeente en dan gaat het mis. Onbedoeld.
Onbedoeld, maar het gaat wel mis.
Het gaat wel mis.
En wat waren dan dus vooral de klachten bij dat parkeren dan bijvoorbeeld?
Nou, wat ik het meest schrijnende vond was dat in een bepaalde buurt was de parkeerdruk zo hoog geworden dat men contact opnam met de gemeente. Zou je alsjeblieft betaald parkeren willen invoeren? Nou, de gemeente was welwillend daarin. Bereidde het hele betaald parkeren voor. En ook blijkbaar dat de scanauto's op de dag dat het betaald parkeren werd ingevoerd door die straat zouden gaan rijden. So far, so good, zou je zeggen. We weten allemaal dat als je in een straat woont met betaald parkeren, dan heb je recht op een parkeervergunning. En hoef je niet zelf ook al die dure parkeeruren te betalen. De mensen hebben die parkeervergunning natuurlijk aangevraagd. Maar omdat daar het niet lukte om zo snel mogelijk die parkeervergunningen te verlenen, hadden de mensen dus wel betaald parkeren in de straat, maar zelf geen vergunning.
Het ging eigenlijk toen dus, ondanks dat ze het zelf wilden, ging het eigenlijk te snel. De vergunningen waren er nog niet.
Ik weet niet of het te snel ging. Volgens mij ging er best veel tijd overheen. Maar wat mijn belangrijkste probleem is, dat ze binnen de gemeente niet van elkaar wisten dat de een wel klaar was.
En de ander niet.
En de ander nog niet.
Dus dat zit hem dan echt in de communicatie. Dat is volgens mij sowieso een punt. Hè?
Wij noemen dat samenwerken. Hè? Dat je je afvraagt van oké, als wij dit gaan doen als afdeling van de gemeente, grote gemeente, 10.000 ambtenaren. En wat voor impact heeft dat? Wat voor gevolgen heeft dat voor de burger? Moeten we niet even gaan praten met de andere afdelingen die dan ook iets moeten doen om te kijken of we samen zo kunnen invoeren dat het voor de burger het goede resultaat heeft?
En blijkt dan nu dus inderdaad dat er misschien iets te veel vanuit die Ivoren Toren plannen zijn gemaakt en te weinig zicht is geweest op wat dat dan in Den Haag ging doen?
Zullen we het eilandjes noemen?
Eilandjes? Nou, ik vind het goed.
Een gemeente die uit eilandjes bestaat. Ik was laatst bij de IFTA die door een zeer... een coach die voor de community zorgt, was georganiseerd. En die zei, ik zou zo graag willen dat gemeenteambtenaren, als ze elkaar tegenkwamen, gewoon eens vroegen, wie ben jij en waar werk jij? En ik heb het gevoel dat dat heel weinig...
Eigenlijk gebeurt. Een hele simpele vraag.
Ja. Ja.
Maar die te weinig terugkomt.
Ja, en iemand zei tegen me toen ik het daarover had. Die zei ja, want wie weet kan je zo een leuk hardloopgroepje samenstellen van mensen die dezelfde interesse hebben. En dat zou ik ook voor het werk eigenlijk wel heel belangrijk vinden.
Ja, want je noemt het net inderdaad van er zijn dingen die noem je gewoon continu. Van er gebeurt iets, daar is eigenlijk wat voor nodig. Dat kan de gemeente oplossen. Maar als je op een gegeven moment heel veel dezelfde klachten hebt, dan vergt dat een grotere oplossing eigenlijk voor dat probleem. Eigenlijk een soort van, volgens mij werd het ook zo genoemd, een soort cultuuromslag. Ja. Hè? Wat is de cultuuromslag die we nodig hebben dan volgens jou in Den Haag?
Dat zijn er eigenlijk twee. De ene hadden we het al over. Hè? Dat is ga samenwerken in die zin. Dat
en dan niet alleen als ambtenaren, maar ook met de inwoners?
En ook met de inwoners. Hè? Dat je dus ook je afvraagt, oké, wij gaan iets doen voor deze inwoners. Weten we heel goed wat die inwoners zelf daarvoor ideeën bij hebben. En kunnen we daaraan tegemoetkomen? Dat kan niet altijd, maar zeg het dan ook eerlijk. En ga niet zelf zitten bedenken, ze zullen wel dit bedoelen of ze zullen wel dat willen. Check toch altijd even bij de inwoners wat hun bedoeling is met de vraag die ze stellen.
Goed, dus dat is dan het eerste punt. En het tweede?
Ja, dat is dat je er vervolgens ook zorgt dat je dienstverlening daarop ingericht is. He, dat als iemand dan een vraag stelt en stelt dat aan de medewerker van de gemeente die over de regeling gaat die met jeugdhulp te maken heeft. Maar je hoort ook allerlei dingen, dat heeft niks met jeugdhulp te maken. Denk dan niet van, daar ben ik niet van. Maar probeer nog wat vragen te stellen, zodat je voldoende ervan weet wat de mensen nog meer nodig hebben. En denk dan, oh, er is een afdeling binnen de gemeente die daar weer heel veel van af weet. Laat ik die erbij betrekken.
Ja, nou zag ik ook inderdaad vanuit de gemeente werd er dan ook al gereageerd op jullie jaarverslag, waar onder andere deze punten genoemd werden. Die omslag die eigenlijk dus nodig is. Wethouder Hilbert Bredemeijer die zei bijvoorbeeld van we gaan het in ieder geval zorgvuldig bestuderen. En voorop staat dat inwoners en ondernemers moeten kunnen rekenen op hun gemeente. Goede en betrouwbare dienstverlening is dan ook van groot belang. En bijvoorbeeld raadslid Rachid Ghernoui van Hart voor Den Haag die laat weten een spoeddebat te willen naar aanleiding van het rapport. En noemt het inderdaad ook schrijnend om te zien dat bewoners slachtoffer worden van het gebrekkige contact met de gemeente. En dat moet veranderen, zegt hij. Nou zal ik even terug te kijken. Dit klinkt allemaal alsof het dus nieuw is. Alsof ze een beetje schrikken van, oh, we moeten daar echt naar gaan kijken. Er moet zo'n spoeddebat komen. Maar is dit ook echt nieuw? Is het nieuw of hebben ze misschien een beetje de ogen dicht gehad?
In de kern is het niet nieuw. Omdat wij al jarenlang in onze jaarverslagen, zowel de jeugdombudsman als ikzelf als gemeenteombudsman, aan de gemeente heb gezegd, wees nou nieuwsgierig, wees nou alert op wat burgers vragen. En organiseer het vanaf dat punt om te zorgen dat je dienstverlening op orde is. En ieder jaar hebben we wel weer een bepaalde issue of een bepaald onderwerp waarmee we dat aan de orde kunnen stellen. Maar wat deze reacties ook betekenen is dat het dus ook belangrijk is dat we dat rapport uitbrengen aan de gemeenteraad. Zodat de gemeenteraad met het college, met de wethouders in gesprek raakt over hoe dit beter te doen.
Gebeurt dat ook al echt? Want inderdaad, het is een jaarverslag, dus dat is nu dit jaar, maar dat is ook vorig jaar gebeurd, het jaar daarvoor. Noem het zomaar op. Gebeurt daar in jullie ogen genoeg met die rapporten tot nu toe? Komt die vooruitgang door die jullie eigenlijk willen, die omslag?
Voor een deel wel, maar natuurlijk ook niet. En vandaar dat bij de bespreking van onze vorige jaarverslagen eigenlijk aan de orde kwam. Weet de gemeente zelf en houdt ook de ombudsman in de gaten of die zaken die aan de orde zijn gesteld ook echt verbeteren. En dat hebben wij ons aangetrokken. Wij kijken nu al die adviezen die we gedaan hebben of daar wat van terechtgekomen is. En ook de gemeente doet dat. En we ontdekten inderdaad dat een aantal adviezen van de afgelopen jaren niet zijn opgevolgd.
En wat voor adviezen waren dat?
Nou, wij hebben adviezen gegeven over zaken die het beleid van de gemeente betreffen om niet met iedere burger voortdurend in contact te blijven als die burger zich grensoverschrijdend gedraagt. Als die begint te schreeuwen, als die medewerkers van de gemeente voor rotte vis uitmaakt of misschien erger. En dat beleid, dat rammelde aan alle kanten. Dat wist de gemeente overigens zelf ook. Ze waren nieuw beleid aan het ontwikkelen. En wij hebben iedere keer aan de orde gesteld, jullie moeten goed luisteren of deze burger nou agressief is of terecht boos. Want als de gemeente al een half jaar lang beloofd heeft dat ze een voorziening aan zullen brengen in het huis van je vader, zodat die vader die nu gedwongen in een verpleeghuis zit weer terug kan naar zijn eigen huis, dan kan je toch wel voorstellen dat na een half jaar zo iemand niet heel vriendelijk belt naar de gemeente. Zou u alsjeblieft willen laten weten wanneer dit gaat gebeuren? Nee, dan vallen er wel eens harde woorden.
Dat is dan een kwalijk voorbeeld van iets waar dus te weinig is gebeurd. Zegt het van, er zijn dingen wel gebeurd, er zijn dingen niet gebeurd. Is er in voldoende mate wat gebeurd de afgelopen jaren met eigenlijk jullie aanbevelingen?
Eigenlijk niet. Nee. Want ook de aanbevelingen die opgevolgd zijn, daar hebben we nog eens goed naar gekeken. Daar is ook heel veel tijd overheen gegaan. En ondertussen worden natuurlijk wel individuele zaken met medewerking van de ombudsman opgelost. Maar wat ik aan het begin ook zei, heel veel mensen zeggen, voor mij is de oplossing er niet meer of niet meer optimaal. Maar gemeente, leer je nou van. Neem nou gewoon zo'n klacht mee. Ga het met je team bespreken en zeg van, dit willen wij anders. Hoe gaan we dat doen?
En wat zegt dat dan dat dat dus inderdaad eigenlijk in onvoldoende mate gebeurd is?
Nou ja, dat zegt iets over de waan van de dag. Heel veel mensen binnen de gemeente waar we mee spreken, die zeggen, ombudsman, je zou eens moeten weten wat we nog meer moeten doen. Of we proberen hier wel verandering in te brengen, maar daar hebben we andere technieken voor nodig en zo. Nou, helemaal prima. Maar laat burgers wel weten dat je ermee bezig bent. En laat dat ook even aan de ombudsman weten.
Ja, dus vanuit dit punt eigenlijk een flinke taak aan de gemeente om er echt wat mee te doen. En misschien ook die vorige jaarverslagen er nog eens bij te pakken of daar ook wat te winnen valt.
Ja, zeker. Er staan hele interessante dingen in die soms ook heel eenvoudig zijn. Namelijk, begin gewoon goed aan het contact met je burger. En als die niet om iets heel eenvoudigs vraagt, vraag dan lang genoeg door tot je weet wat de burger wil. En je ook in de gaten hebt wat je als gemeente dan kunt doen.
Nog even voor we afsluiten. Je bent er natuurlijk voor de mensen in de stad. Hoe kunnen die nou bij jou of bij eigenlijk het loket de ombudsman terecht?
Nou, op heel veel manieren. We hebben een telefoonnummer. We hebben een website waar je een berichtje naar kan sturen. En we kunnen ook formulieren invullen als je dat fijn vindt. En denkt van, nee, ik wil even precies weten wat de ombudsman wil weten. Maar kom vooral ook naar de bibliotheken toe als we daar zitten. We gaan altijd met je in gesprek.
En als je het idee hebt dat er aanleiding is om contact te zoeken, is die er ook meestal?
Dat is zeker zo. En het gesprek kan al helpen om voor jezelf duidelijk te krijgen of je dit ook werkelijk van de gemeente mag verwachten.
Hartstikke goed. Ombudsman van Den Haag, Addy Steehouwer, onwijs bedankt voor je komst. Ik zou zeggen, blijf nog even zitten, want Marcel Vrek is inmiddels ook in de studio. Die sluit de week altijd af met zijn column. Maar Marcel,
met je vriendin aan het praten, is dan ook gelijk.
Oh, dat mag. Maar ik ga eerst even jouw promo van Straatwijs laten horen, want dat is er ook nog straks.
Elke zaterdag straatverhalen in Straatwijs.
Hoe lang woon je hier al? Wat is dit voor een buurt? Ben je nou een Haag? Of een Haagenees.
Bijzondere verhalen over onze stad.
Ja, het is heel ernstig. Ik ben in Delft geboren.
Ja, dan ben ik toch Haagenees.
Ik ben geboren zelf in de kraamkliniek op de Dullerijweg.
Een Haagenees is volgens mij iemand die hier is geboren en Den Haag is trouw gebleven en hier is blijven wonen.
Elke zaterdag Marcel Verrek en Theo Bollerman met Straatwijs. Van 12 tot 12:30 op Den Haag FM.
Nou, Marcel, welkom. Je was nog even aan het kletsen met Addy, die is er ook nog.
Ja,
straks weer Straatwijs, dus waar ga je naartoe?
Waar gaan we vandaag naartoe? Nou, vandaag gaan we naar de Paulus Potterstraat in de Schilderswijk.
De Paulus Potterstraat.
Maar we gaan het hebben, we spreken met Lex. Ik vertel het ook in mijn column dadelijk. Hij is klusjes.
Oh, laat nu dan maar.
In de bouw. En we gaan het hebben over Den Haag in 2050 ook. Ja, wat er allemaal gaat veranderen in het klussen. En wat er nu al aan het veranderen is. Onder andere door de klimaatverandering. Doordat er steeds meer mensen in de stad komen wonen. Afijn, alles komt aan bod.
En, klimaatverandering hebben we het net ook over gehad.
Wat, ja?
Ik zeg klimaatverandering heb ik het net over gehad. Precies, met Robert Barker en Arjen Kapteins. Ja. Maar goed, we gaan daar niet naartoe voor we de week traditioneel afsluiten met jouw column. Dus ik zou zeggen, brand los.
Uiteraard. Stadgenoten, Johan Derksen, de formatie, O.J. Simpson, het gezol met de samenscholing. We moeten de stemming erin houden, dat voel ik als mijn plicht. De lente komt met horten en stoten. Je zou er bijna een metafoor voor de kabinetformatie inzien. Al heb ik zelf het idee dat deze vier boze blerende boterbloemen niet snel een buitengewoon bloeiend boeket zullen vormen. Ondanks twee keer BBB, in ieder geval in deze zin. Maar we houden de stemming erin. En straks misschien zelfs wel een stemming met het hele land. Maar zover is het nog niet. Nog lang niet. Om vrolijk te blijven probeer ik af en toe het heden langs mij heen te laten gaan door me te richten op de toekomst. Zo verken ik, ik zei het net al, elke week naast Spuigasten in Straatwijs 2050 de scenario's voor Den Haag in dat jaar 2050. Deze week hebben wij een onderhoud met een ondernemer in de bouw, de multifunctionele klusjesman Lex. Een praktijkjongen, rekkelijk met Haags sop overgoten, diverse woorden spreekt over de veranderingen waarvan zijn branche nu al doortrokken is. De invloeden van het veranderende klimaat bijvoorbeeld, de oplopende de kosten van bouwmaterialen en het ophogen van onze stad. Ook zo'n fijne conclusie is dat we vooral veel geld geven aan de binnenkant van onze huizen, maar dat, nu het vaker regent en stormt, er vooral veel zorg moet uitgaan naar de buitenkant. Wat dat betreft is er een sprekend verschil tussen mensen en huizen, en huizen en mensen in de publiciteit, die vooral bezig zijn met de buitenkant, terwijl het uiteindelijk toch om de binnenkant gaat. Daar moet je goed voor zorgen. En daar hoort af en toe een vaccinatie bij, als je niet wilt dat je kind aan bijvoorbeeld mazelen of kinkhoest bezwijkt. Aan de buitenkant ziet het er misschien eng uit, zo'n naald en zo'n klein armpje, maar laat je daardoor niet misleiden. In Den Haag is in sommige wijken de vaccinatiegraad angstaanjagend laag. Daar zijn een aantal plekken bij waar vroeger heel veel met naalden werd gewerkt, maar dan met spul waar je echt niet beter van werd. Heel kort eventjes, maar daarna eigenlijk niet. Laten we de stemming erin houden. Deze week was het einde van de Ramadan. Bij de ijssalon onder mijn huis trof ik 3 glunderende meisjes met een hoofddoek en een kloeke ijsko. Het mag weer, riep ik ze toe. Ja, lekker, lachten ze en ze veegden het ijs van hun gezichtjes. Ze hadden het verdiend. Mooi zo'n periode waarin alles even anders is. Waarin je dingen samen doet en ook aan anderen denkt. En waarin je een bijzondere inspanning verricht, vasten, waardoor de genadeloze geestel van het consumeren even wordt doorbroken. Want waar de moslims het unieke einde van de Ramadan vieren, is het voor de rest van consumeren Nederland het hele jaar een suikerfeest. Wat dat betreft heeft het ook zijn voordelen dat er in Den Haag de laatste tijd nogal wat foodfestivals gesneuveld zijn. Maar laat ik de stemming erin houden. ADO gaat weer trainen in het Zuiderpark en de HTM laat binnenkort kinderen tussen de 4 en 11 gratis rijden. Een mooi initiatief van onze eigen vervoersmaatschappij, die overigens nog lang niet volmaakt is. Ik heb geprobeerd ze te benaderen met de vraag of ze mee wilden doen aan Straatwijs om hun licht te laten schijnen over de toekomst van het OV. Op hun site vond ik maar 1 telefoonnummer, de klantenservice. Voor een ander contact kon je een vraag stellen via een digitaal formulier. Dat heb ik bijna 2 weken geleden gedaan, maar nog niemand heeft iets van zich laten horen. Ik mag hopen dat we binnenkort niet ook zo lang op bus en tram moeten wachten. Maar oké, we houden de stemming erin. Zeker omdat men erin is geslaagd een Haags klimaatakkoord met allerlei partijen te sluiten. Ik weet wel welke partijen daar dan weer niet bij horen, maar goed, die heb je er altijd bij. Ik zie het maar als stuiptrekkingen van het oude systeem. De angst om te veranderen zit diep, vooral als de horrorverspreidende sociale media hun werk doen en de dik betaalde anti-klimaatprofeten en proleten in kamer en op televisie zitten en staan te schreeuwen. Maar laat ik de stemming erin houden en eindigen met een leuk bericht. Ik had het hier ergens. Waar heb ik het nou, dat leuke bericht? Kom op, een leuk bericht, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Oké, dan hou ik het bij een simpel: leven de lente, leven de bloed. Leven Den Haag. We wonen in het aardsparadijs. Waarom denk je anders dat Matthijs van Nieuwkerk hier een huis heeft gekocht? Welkom, Matthijs. Ik weet zeker dat je in onze stad de prettige relaxedheid, waar ik je ook van ken, weer helemaal zal hervinden. Oftewel, niet door, maar rustig.
Marcel Verrek, dankjewel voor je column. Dat was hem dan weer, spuigasten voor deze week. Dank voor het lachen weer, Marcel. Volgende week zijn we er weer. Dus ik zou zeggen, tot dan.